Welkom bij Let's Talk Specials, een speciale aflevering van de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Vandaag spreken we over hoe jongeren en werkgevers naar de arbeidsmarkt kijken en het werk van de toekomst. En we verwelkomen daarvoor twee bijzondere gasten in onze studio. Annick Bosmans, zij is CEO van HR-dienstverlener Randstad Group België en Luxemburg. En Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen, de grootste werkgeversorganisatie van het land. En samen hebben we het over de arbeidsmarkt. En meer in het bijzonder, wat de jongeren en werkgevers verwachten van die arbeidsmarkt. Liggen de verwachtingen in elkaars verlengde? Of waar botsen de visies? Maar bovenal, waar en hoe kunnen we bruggen bouwen? Welkom bij Let's Talk Specials, Bridging the Future. Pieter, ik begin bij u. Bridging the Future is een tweejaarlijkse studie die het VBO voert binnen het project Young Talent in Action. Waarom dit onderzoek?
Wel, in 2015 zijn we daarmee gestart, omdat we op dat moment ook al aanvoelden dat er, ik ga niet zeggen een kloof, maar toch een afstand was tussen enerzijds wat ondernemers denken en anderzijds wat jongeren denken. En onze insteek was van, de jongeren van vandaag, dat zijn de toekomstige managers, dat zijn de toekomstige ondernemers. En we wouden weten, is daar een verschil in perceptie, in aandachtspunten, in speerpunten? En vandaar dat we dat om de twee jaar hebben gedaan. En om de twee jaar ook ondernemers en jongeren met elkaar samenbrengen. Vooral de 16 tot 18-jarigen, zij moeten nog een keuze maken nadien. Wat gaan ze doen in hun verdere studies of niet? Of gaan ze onmiddellijk aan de slag? Maar ook naar de plus 18-jarigen, de 20, 25-jarigen... Ja, even aangeven, wat willen jullie, wat denken jullie, waar moeten ondernemers rekening mee houden? En omgekeerd, hè? Dus die brug, vandaar ook de naam Bridging the Future. De toekomst ligt voor ons, voor de jongeren. De ondernemers denken ook altijd aan de toekomst. Hoe kunnen we dus die verwachtingen met elkaar in overeenstemming brengen of dichter bij elkaar brengen? En dat is de bedoeling. En via allerlei activiteiten proberen we dat te doen. Maar onder andere via een aantal grote evenementen waar dan belangrijke CEO's ook hun medewerking verlenen.
Mm-hmm. Ik kan begrijpen, Annick, voor Randstad dat ook een heel belangrijke rol is. Proberen die kloof of die verwachtingsverschillen tussen jongeren en werkgevers te overbruggen in functie van wat jullie als business doen.
Ja, dat klopt. Wij geloven heel sterk in die kracht van die vroege dialoog tussen jonge talenten en het bedrijfsleven. De jongeren zijn ook een belangrijke doelgroep bij ons in de organisatie om hen vaak die eerste start te geven naar een job. En we zien die wereld rondom ons verandert zo snel. Kijk naar opkomst van artificiële intelligentie, politieke situatie en allemaal. Dus die stem van die jongeren is zo belangrijk hoe dat zij kijken naar de toekomst en hoe dat wij dan ook onze klanten en het bedrijfsleven daarmee kunnen ondersteunen. En ik neem zelf ook heel graag deel. Ik ben een van die CEO's die mee instapt in de CEO-talks op de events van Young Talent in Action. En voor mij is dat de kans om een open dialoog aan te gaan. En dat is op dat moment dan een groep van 50 studenten die praten over hun toekomst, hun ambities, de keuzes die dat zij maken met de start eigenlijk van hun loopbaan. En ik heb zelf zo'n parcours gelopen, ook van consultant tot CEO. Dus dat houdt mij wel heel erg bezig. Hoe kijken die jongeren nu naar die arbeidsmarkt? Hoe kunnen wij hen ondersteunen? Maar ook, hoe kunnen wij werkgevers advies geven om ook te omarmen de visie die dat die jongeren hebben op dit moment?
Mm-hmm. Het onderzoek zelf die we gevoerd hebben met het VBO Young Talent zoomt in op 5 grote thema's. Ik ga ze even vlug opzommen. Dus de value clash tussen generaties, diversiteit en inclusie, the future of work, artificiële intelligentie uiteraard, en als laatste financiële educatie. Maar waarom die 5 thema's?
Wel, dat is enerzijds ingegeven door wat wij horen bij ondernemers, bij onze leden, maar ook anderzijds doordat we jaar in, jaar uit met jongeren bezig zijn en bij hen detecteren wat leeft er nu vandaag. Dus dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. En die thema's, sommige komen terug. Wat gaat mijn pensioensituatie zijn? Ga ik nog een job vinden op de arbeidsmarkt? Maar door de tijd heen zie je nieuwe dingen ontstaan. Waarom? Ze worden ook beïnvloed door wat er om hen gebeurt. AI vandaag, ja, is een thema waar ze heel sterk mee bezig zijn. Maar zijn ze op de goede manier daarmee bezig? Zorgt dat niet voor wat vraagtekens en zo verder? Moeten ondernemers daarop een antwoord geven? Kunnen ondernemers daarop een antwoord geven? Dus ja, die thema's, dat is evolutief. Vanuit ondernemers enerzijds en vanuit jongeren anderzijds via ja, dag in dag uit contacten met die twee werelden.
Artificiële intelligentie is een heel belangrijke. Ik kijk in jouw richting, Annick. Maken jongeren en werkgevers zich echt wel zorgen over de impact van die nieuwe technologie op de wereld van werk? Hoe ervaren jullie dat in de dagelijkse business?
Absoluut. Het is echt een topic dat zowel ondernemers heel sterk bezighoudt, maar ook in de gesprekken met jongeren komt dat naar voren dat zij daar ook effectief mee bezig zijn. Wij merken vanuit het onderzoek ook dat jongeren overwegend positief staan over het gebruik van AI, maar dat ze ook hun bedenkingen hebben naar die betrouwbaarheid. En dat vind ik op zich een hele positieve, omdat we weten allemaal met gebruik van AI is die kritische geest superbelangrijk. Hè? Je mag niet klakkeloos zomaar overnemen wat de machine u voorschrijft. Dus als jongeren ook vragen hebben, is dat altijd wel betrouwbaar? Vind ik eigenlijk een heel positief signaal. En dan komt er ook onmiddellijk, vind ik, naar de onderwijswereld. Hè, want nu is soms ook discussie bij leerkrachten. Mogen die studenten AI gebruiken in voorbereiding van hun taken? Ja of nee? Ik denk daar ook het onderwijsveld moet opnieuw daarover nadenken. Op welke manier gaan we ook AI omarmen in die taken die we aan de studenten geven? Maar vooral ook die kritische geest blijven ontwikkelen. Hè. Maar vanuit het bedrijfsleven, het gaat een tooling zijn die eigenlijk ons werk verder zal faciliteren. En dat is niet meer weg te denken. Dus studenten sterker maken om daar beter mee om te gaan en kritisch te blijven, denk ik, is daar echt een boodschap.
Dat was toch een van de meest opvallende conclusies die ik getrokken heb uit het onderzoek. 95% van de jongeren gebruikt AI. Op een of andere manier. Mm-hmm. Maar zonder opleiding vaak. Learning by doing.
Ja, absoluut.
Maar tegelijkertijd zegt 70% van: ik vertrouw niet altijd wat AI zegt. En op zich vind ik dat percentage hoog en vind ik dat ook goed. We zeggen dat men daar kritisch mee tegenover staat. Maar die twee gecombineerd, quasi iedereen gebruikt AI. Maar er is toch een zekere vorm van terughoudendheid. Betekent ook, en dat is een lessons learned wat mij betreft voor ondernemers, dat je intern in je bedrijf AI moet omarmen, omdat er heel veel opportuniteiten zijn, maar tegelijkertijd je medewerkers voldoende moet vormen en opleiden om te zeggen van, dit zijn de opportuniteiten, de mogelijkheden, maar dat zijn de valkuilen of de problemen. Want elke dag lees je nog, AI ja, levert verkeerde resultaten op of zaken die echt niet juist zijn. Dus we moeten onze medewerkers en ook jongeren in het onderwijs en nadien in het arbeidsproces daarvan bewust maken dat AI een opportuniteit is, maar tegelijkertijd dat men dat heel kritisch moet blijven benaderen. De kritische geest van de jongeren aanscherpen is een belangrijke taak.
Ja, ben ik volledig mee eens.
Het moet dus ook, zoals ik het goed begreep, het moet een technologie zijn die mensgericht blijft. De technologie mag de mens niet overnemen, bij manier van spreken. Het blijft aan de mens zelf om die technologie te beheersen op een goede manier, kritische manier.
Dat is een zware uitdaging, want ik ben onlangs op economische missie geweest in de Verenigde Staten, in San Francisco. Als je daar de high-tech bedrijven hoort en degenen die met deze technologie bezig zijn, die zeggen, laat dat maar los. Laat dat maar los op de mensen. En we zullen wel zien wat de gevolgen zijn. Maar ik vind dat een beetje gevaarlijk. Ik vind dat je die technologie moet gebruiken, maar tegelijkertijd ook moet de contouren aangeven. Ik vergelijk het soms met een auto. Vooraleer die op de baan mag, die moet aan bepaalde standaarden voldoen. Als ik die high-tech bedrijven hoorde daar, dat was van, laat maar los. We zullen achteraf wel de standaarden of de parameters bepalen waaraan het moet voldoen. Ja, dat kan heel veel schade veroorzaken. Dus je moet dat evenwicht gaan vinden tussen die twee. En daar hebben bedrijven, vind ik, ook wel een rol in te spelen.
Ja, wij zijn ook overtuigd om te blijven investeren in uw mensen, in de vaardigheden, in de veerkracht, maar ook in die digitale wendbaarheid, omdat dat cruciaal is. Hè? Zoals Pieter ook zegt, het verhaal er rond in combinatie. En je gaat zien dat ook binnen uw organisatie je personen gaat hebben die dat heel snel omarmen. daarmee experimenteren en die een voortrekker kunnen zijn. Hè. En het is ook, denk ik, als organisaties vooral ook nadenken, wat kan AI ons in ons businessmodel voor de toekomst ook verder ondersteunen? Niet alleen kijken op het vandaag om dingen te optimaliseren, maar vooral ook kijken naar de toekomst. Wat is eigenlijk mogelijk? Maar wij geloven erin van, zet de mens centraal en gebruik dan de technologie er rond om dingen te optimaliseren en uw business eigenlijk sterker te maken.
Ik ga overschakelen naar het tweede thema, hè, diversiteit en inclusie. Nu, er zijn een aantal evoluties aan de gang onder impuls onder andere van de Amerikaanse president om dat beleid, het DEI-beleid of het D&I-beleid van onze bedrijven onder druk te zetten. Hè. Kwam dat ook zo tot uiting in het onderzoek? Dat men voelt dat diversiteit en inclusie minder hoog op de agenda komt te staan?
Wel, algemeen is het zo natuurlijk dat de uitspraken of de acties van president Trump natuurlijk voor een vorm van polarisatie heeft gezorgd. En dat voel je dus ook in de bedrijven, dat je dus die meer uitgesproken pro's of contra's hebt. En dat vind ik op zich geen goede evolutie, want extremen leiden vaak niet tot compromissen of tot werkbare oplossingen, maar ja, men blijft vaak vastzitten in zijn extreme positie. En in een materie met betrekking tot inclusie moet je per definitie gaan naar een verbindende oplossing, een samenwerkende oplossing, elkaar vinden en elkaar respecteren. En dat is, dat vind ik dan zo jammer, dat het een beetje moeilijker is gemaakt door te polariseren, terwijl we denk ik in ons land op een goede weg waren.
Absoluut.
Maar dit heeft er wel voor gezorgd dat op de werkvloer dat we meer dan vroeger spanningen zouden kunnen zijn. En ja, oké, als ondernemer, lessons learned, wat mij betreft, als ondernemer moet je daarvan bewust zijn. En niet die polarisering gaan opzoeken, maar eerder de verbindende kracht gaan opzoeken. Want het is toch algemeen geweten, denk ik intussen, dat je sowieso in een diverse, inclusieve maatschappij werkt en opereert. En dat je daar veel voordelen kan van halen.
En uw bedrijf ook de spiegel moet vormen uiteindelijk van de maatschappij om op een goede manier ook te kunnen gaan functioneren binnen dat ecosysteem.
Ja, absoluut. En wij blijven ook vasthouden aan die principes rond iedereen op een eerlijke en een gelijke manier te behandelen. En sommige mensen hebben wat meer een duwtje nodig, hè, om die kansen te krijgen. En ik hoor ook bij onze klanten daar diezelfde echo's. Hè, van elk talent telt in de huidige arbeidsmarkt. Net met je brede blik kijken, dan kan je talentengroepen aanboren waar je misschien voor die nog niet aan gedacht hebt, hè, die daar echt dat verschil kunnen maken. En als ondernemer trek je daarmee aan de kar om in de brede organisatie dat ook te laten dragen. En ik denk, daar maken we echt mee het verschil.
Als ik nog even mijn hoed van economist of macro-economist mag opzetten, je moet het ook bekijken in de arbeidsmarkt, op macrovlak, in de mate dat de vergrijzing in onze economie harder en harder toeslaat. En op zich is dat een goede zaak, hè? Langer leven is op zich een zeer goede zaak. Maar wat we vastgesteld hebben toch in vele jaren is langer studeren, langer leven, minder lang werken, maar toch hoge pensioenen hebben, dat niet samengaat. Dus die visvijver van arbeidsmarkt is beperkt. Dus automatisch zullen wij ons moeten openstellen naar anderen binnen Europa, buiten Europa, op een intelligente en goede manier. En dus betekent inclusie opnemen van werkkrachten in onze arbeidsmarkt, ja, dat is een dagdagelijkse job waar iedereen zich zal moeten voor inspannen. Anders gaan we niet erin slagen om onze welvaartsniveau, onze output, onze productie, onze toegevoegde waarde die we vandaag creëren, dat gaan we dan niet kunnen op peil houden.
Ja, en wij ervaren daar dat jongeren met veel minder drempels kijken en dat meer als vanzelfsprekend vinden. Dat je eigenlijk als werkgever daar met een brede bril kijkt.
Stellen ze dat ook als een soort, bij een manier van spreken, een voorwaarde om bij een bepaalde werkgever te gaan solliciteren? Dan hebben we het over waarden en normen en zingeving. Zijn jongeren daar al vroeger mee begaan dan in het verleden?
Ja, vanuit de gesprekken, moet ik zeggen, vanuit de CEO-talks, hè, van de feedback die jongeren op dat moment geven, maar ook in het dagdagelijkse en vanuit onze teams, dan merken we wel dat de jongeren naar zingeving en waardegedrag, dat zij dat belangrijk vinden. En inclusie is voor hen daar ook een basic. Uh-huh. En ik vind dat ook terecht dat ze dan een basic vinden. Daar zou eigenlijk elke organisatie zich naar moeten gedragen. En zij zullen dat ook wel in vraag stellen of daar opmerkingen over maken. Natuurlijk, er zijn ook andere parameters die voor hen belangrijk zijn. Hè. Ook groeimogelijkheden, loonpakket, hè. Dat blijft alle generaties.
Maar het is eerder een generatiekloof dan eerder... Maar wel eerder een perceptiekloof. Dat als daar spanningen zijn, dat men het eerder gaat beschouwen, het verschil in waarden, hoe kijkt men naar die waarden? Ja, dat heeft weinig te maken met generaties, maar eerder met hoe kijk je naar die waarden? Hoe vul je die in? Of zie ik dat juist?
Ja, dat volg ik. Ik zou niet spreken over generatiekloof, want ik vind elke generatie en leeftijdsgroep heeft zijn eigenheden en in de tijdsgeest waar je zit. Maar elk individu kijkt met zijn referentiekader hè, naar de toekomst.
Het is ook zo dat onze wereld op dit moment ook veel internationaler beleefd wordt. Hè. Zoveel decennia geleden, dan was bij wijze van spreken een job gaan zoeken in een straal van 50 kilometer rond de kerktoren. Vandaag de dag, vanuit studies, vanuit opleiding, vanuit wat men hoort op social media en andere, hebben de jongeren een veel ruimere kijk over wat er allemaal gebeurt in de wereld. Zij capteren dat, zij nemen dat mee. Dus ze kijken op een andere manier naar de wereld, vaak met een internationale bril op. Dat betekent inderdaad dat men andere voorbeelden ziet, andere bedrijven in andere continenten, en dat inderdaad waarden, waar voor staat een bedrijf, wat is onze purpose, hè? Waarom doen we aan business, dat zo belangrijk is. Maar dat verandert ook heel snel. Weet u, een tiental jaar geleden, of nog 5 jaar geleden, was investeren in wapens en defensie, not done.
Ja.
En dat leefde heel sterk, not done. Vandaag de dag is het ontwikkelen van de defensieindustrie normaal geworden. Krijgen jongeren vanuit de overheid opnieuw een brief in de bus van... Als je wil engageren bij het leger, wij nemen er 500 per jaar aan met vrijwillige legerdienst. En ik zie in reacties daarop van jongeren, ja, ik wil daarover nadenken. Men gaat ook een reservistenkader ontwikkelen met de juiste sociale en arbeidsrechtelijke voorwaarden. Dus dat verandert ook heel snel.
Pakweg een jaar geleden was het nog min of meer onbespreekbaar, terwijl het vandaar bijna een must geworden is om in defensie mee te investeren. Die snelheid waarmee de wereld verandert, zien we dat ook in de arbeidsmarkt gebeuren? Worden de nieuwe werkvormen, het type van freelance, remote werken, projectmatig werken, wordt dat een dominante evolutie in de arbeidsmarkt?
Als we daar naar kijken, dan zien we op dit moment, zelfs ook bij de jongeren, dat een vast contract eigenlijk nog altijd de status geniet van de voorkeur, ook bij jongeren. Hè. Dus 3 op de 10 wil eigenlijk een alternatieve vorm. Hè. Bijvoorbeeld rond freelance zie je vaak dat ze in een andere fase in hun loopbaan die keuze maken. Natuurlijk, digitalisering en automatisering blijven daar ook wel een belangrijke. Hè, naar die jongeren, welke impact zal dat hebben op het jobaanbod dat er is? Maar Pieter, je hebt het daarnet in het begin ook al gezegd. Hè, die jongeren, dat zijn ook onze ondernemers van de toekomst. Hè. Dus ook die startjobs, die blijven in ons aanzien ook daar superbelangrijk om te blijven investeren in die jongeren. Om te leren samenwerken met anderen, ervaring op te doen, fouten maken. Maar technologie omarmen, want dat is natuurlijk cruciaal in de hele setting. Dus voor die jongeren hun toekomst, de type van contracten, overheid zal verder ook wel reguleren welke mogelijkheden dat er misschien nog komen. Maar het vast contract, dat kunnen we wel bevestigen, blijft ook bij jongeren. Een voorkeur.
Je komt natuurlijk ook uit een situatie waar decennia lang is gezegd geweest, je moet ervoor zorgen dat je in dienst kan treden van maandagmorgen 9 uur tot vrijdagavond 17 uur met een contract van onbepaalde duur, zodat je zeker bent dat je ook vakantiegeld hebt En dat je volledig bescherming hebt voor je sociale zekerheid. Dat is de mantra geweest voor vele, vele decennia lang. En in een moment van crisis komt dat beeld terug meer prominent naar voren. Maar je ziet toch de laatste jaren meer en meer bij jongeren die zeggen, ja, maar kijk, ik wil eerst eens
een wereldreis doen,
maar ook jobstudent zijn of freelancer zijn of tijdelijk inspringen daar, een flexijobber zijn. Dan ga ik een contract van bepaalde duur, ik onderbreek dat even. Dus je ziet wel, zeker bij jongeren, dat men daar heel flexibel mee omgaat. Vanaf een bepaalde leeftijd, en daar is geen vaste leeftijd op te plakken, maar ja, dan begin je je ook te settelen. Je hebt een gezin, je zoekt ook wat meer stabiliteit, dan zal men ook wat minder die flexibiliteit gaan willen opzoeken. Maar veel meer dan 10, 15, 20, 30 jaar geleden zie je toch vandaag alle mogelijkheden die men wil aanbieden. En dat vind ik dan wel goed vanuit het beleid, dat men dat mogelijk maakt. Men verzet zich daar, vakbonden en anderen verzetten zich daar absoluut tegen, alsof dat het slechtste van alle werelden is. Nee, voor sommigen geeft dat ook kansen, opdat ze op die manier van de arbeidsmarkt proeven en ontdekken, dat doe ik wel graag, of dat wil ik wel graag doen, of ik wil meer in die richting verder gaan. Dus ja, vandaag een arbeidsmarkt heeft nood aan een panoplie van mogelijkheden, waarop je kan inspelen in functie van wat je graag wil en wat je graag of wat je aan kan of hoe dat je in de wereld staat.
Ja, de groei van studentenarbeid getuigt daar ook van, hè, dat veel studenten tijdens hun studies die combi doen in verschillende sectoren om ervaring op te doen, iets bij te verdienen natuurlijk ook. Om te verkennen, ja. En soms ook om te weten, wat geeft mij energie? Wat doe ik graag? Wat wil ik zeker niet? En dat kunnen we alleen maar aanmoedigen, want dat maakt hen meer arbeidsrijp ook als zij nadien op die arbeidsmarkt komen voor de start echt van hun bredere loopbaan.
Een boodschap die we ook vaak gehoord hebben op de events van Young Talent in Action, of signalen dat we kregen, was zo jongeren die stellen van het is mijn ambitie om zo snel mogelijk rijk te worden. En constant door die instant satisfaction proberen na te streven. Ze willen vind ik een beetje alles tegelijk en ze verwachten dat ook van de werkgevers. Heeft dat ergens te maken met, laten we zeggen, een financiële educatie die ontoereikend is?
Oh, ik vind, studenten mogen daar dromen. Hoe waren we misschien zelf, hè, als we op die leeftijd waren? En ik kan alleen maar bevestigen in mijn CEO-talk, als ik aan de studenten vroeg, als je gaat kijken naar een job, als je afgestudeerd bent, hè, wat zijn bepalend voor je keuze? En een van die studenten zei ook, centen verdienen. En op zich, ja, wij zien ook uit het onderzoek dat die financiële vergoeding blijft een hele belangrijke driver voor mensen, voor alle generaties om een job te kiezen. Dus daar is ook niks mis mee. Natuurlijk, opnieuw, hè, die social media, ze zien daar voorbeelden van misschien jongeren of jonge ondernemers die daar zeer succesvol zijn en daar financieel... mooie benefits halen en daar leuke dingen mee kunnen doen, dat prikkelt wel. Maar ik vind, er is niks mis mee om een droom te hebben, maar natuurlijk ook de realiteit dan als zij starten. Als student hebben zij natuurlijk nog een aantal voordelen wat zij netto overhouden, maar op het moment dat zij in een klassiek contract stappen, dan zien zij natuurlijk ook dat je daar ook een bijdrage doet.
Het is niet allemaal roze maneschijn.
Nee.
Er moet toch ergens wel een bewustzijn hebben van een bepaalde financiële...
Zoals in alle aspecten van het leven ligt de waarheid ergens in het midden.
Mm-hmm.
Extremen zullen nooit voor iedereen haalbaar zijn. En je ziet soms de voorbeelden van Steve Jobs en Bill Gates en zo verder. Dat zijn er twee die dan heel succesvol zijn. Maar daartegenover staan er waarschijnlijk duizenden die mislukt zijn. Dus je moet ergens met de voetjes op de grond blijven staan. Dat is één. Twee, ja, je gaat werken, je wil een job hebben en je wil daar een inkomen tegenover hebben waarmee je kan je gezin of jezelf kan onderhouden, waarmee je dingen kan doen, waarmee je eventueel op reis wil gaan of dingen of andere hobby's wil doen. Ja, dat maakt deel uit van het leven. Dus ja, financiële aspecten zijn altijd belangrijk. We moeten dat ook niet ontkennen. Dat is des mensens. Maar wat ik nog belangrijker vind, dat is dat je als jongere en naar de arbeidsmarkt toe trainen, dat je toch ook wel een beetje weet hoe dat het draait in de wereld. Vandaar dat er ook in het onderwijs in de laatste jaren bepaalde cursussen gegeven worden. Hoe werkt onze overheid? Hoe werkt onze economie? Ik vind persoonlijk dat iedere jongere op 18 jaar moet afstuderen en moet een aantal lessen hebben gehad van hoe zit het in elkaar? Je kan niks verdelen dat je niet hebt verdiend.
Ja.
Je mag niet meer uitgeven dan dat je verdient. Als je meer uitgeeft dan dat je verdient, dan moet je gaan lenen. Als je leent, ja, dat is niet gratis. Dus men noemt dat dan die financiële geletterdheid. Ja, die moet absoluut aangescherpt worden, vind ik persoonlijk. Omdat je moet weten waarin dat je staat. Ook een loonbrief. De meeste mensen of werknemers, jongeren, kijken, oké, wat staat er op het einde van de maand op mijn bankrekening? Ze weten niet wat daarboven staat. Hetzelfde met een rekening of een factuur vanuit het ziekenhuis. Ik moet zoveel bijbetalen. De rest bekijkt men niet of nauwelijks. Je moet weten dat gratis niet bestaat. Sommigen willen dat graag doen geloven, maar het is wel altijd iets of iemand die het betaalt, of dat moet ergens geproduceerd worden, er moet ergens toegevoegde waarde, om het in economische termen te zeggen, gecreëerd worden, die men kan verdelen. Een dergelijke basiseducatie, ja, ik vind ook dat ondernemers daar een stukje een rol kunnen inspelen. Je hebt in het bedrijf heel veel informatie die je geeft, financiële informatie aan je collega's, medewerkers en dergelijke meer. Daar mag gerust wel wat duiding bij zijn, wat dat betekent. Als ik u een loon geef van 100, dan hou je daar 50 netto van over. Maar het kost aan de ondernemer 150.
Ja.
Wat gebeurt er met dat geld tussen die 150 en die 50? Dat moet men goed beseffen.
Ja, dus dat verschil tussen bruto en netto. En zeker voor de doelgroep van studenten, die eerst dat voordelig statuut hebben, waar een bruto loon als student bijna zo goed als netto is. Als je dan overstapt naar een klassiek contract, dat is ineens een groot contrast. Dus daar goede duiding rond geven. Maar ook breder dan alleen een salaris, denk ik. Voor jongeren, het brede pakket dat een organisatie aanbiedt, heeft eigenlijk ook een financiële waarde.
Mm-hmm.
Neem je daar ook voldoende tijd voor om dat goed te duiden? Omdat die studenten die dan starten, hebben dat breder kader nog niet. Dus een bruto salaris is één deel, maar wat zijn extra voordelen dat je als een onderneming meegeeft met die jongeren om hen in een breder perspectief dat mee te geven?
Ik zie op de klok dat het al bijna een half uur rond is. Ik zou dit gesprek willen afsluiten met één goed besluit, denk ik, dat we kunnen trekken, is dat zowel jongeren als werkgevers het bijna over alle thema's geen, dat ze die allemaal even belangrijk vinden, maar je soms af en toe wel eens op een andere manier naar gaan kijken. Kan ik dat zo stellen?
Ja, ik kan dat in een zekere mate voor een aantal van die thema's zo stellen. Maar ik vind nog belangrijker, wat tot uiting komt uit dit onderzoek, dat is dat je ook heel veel gemotiveerde jongeren hebben die zeggen, oké, het zal moeilijk zijn misschien, maar ik wil er tegenaan gaan. Ik wil mij inzetten, ik wil iets bereiken, ik wil vooruit gaan. Wat moet ik daarvoor doen? En als daar ervaren CEO's en ervaren bedrijfsleiders of bedrijven mee hun schouders willen onderzetten, dat is werken aan de toekomst.
En dat is net de bedoeling van het verhaal Young Talent in Action. Ja.
Ik zou daarmee willen afsluiten van om elkaar te begrijpen, moet je ook elkaars perspectieven leren kennen. Hè? En dat is denk ik belangrijk om daar te luisteren naar elkaar, om dat andere gezichtsveld te zien en naar de ondernemers toe. Elk talent telt, hè? Dus belangrijk om dat te omarmen. En naar de jongeren die nu luisteren, zou ik eigenlijk de boodschap geven van blijf nieuwsgierig, blijf leren. Wees kritisch ook, wat op u afkomt. En vooral durf te springen. En dan ligt er een hele mooie toekomst voor u.
Oké. Ik zou zeggen, dank jullie wel voor dit gesprek, Aniek en Pieter. En we zien elkaar op een volgend event van Young Talent in Action wellicht.
Dank je wel.
Dank je wel.
Binnenkort lanceren we de volgende Let's Talk podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Activeer alvast de notificatie in uw podcastkanaal en tune in. Tot dan.